We zijn in Openbaring 4 toegekomen aan ongeveer vers 8. Ik lees nog even vanaf vers 7. En daarna zien we wel hoe ver we komen, ook in hoofdstuk 5. Het gaat hier om de situatie in de hemel. Klim hierin op, hebben we gezien de vorige keer. Dat betekent dat vanaf de tijd van de gemeente die nu achter de rug is, er een wegrukking komt, hebben we gezien. En dan kom je in de hemel terecht. En wat je daar dan ziet, is eigenlijk weergegeven in hoofdstuk 4 en 5. En in hoofdstuk 4 hebben we dus gezien van de troon en de vader die erop zit. En rondom de troon 24 tronen, de 24 oudsten en dan ook de vier wezens. De glazen zee die daar tegenover staat, het volk dat weliswaar gelovig is geweest en in het paradijs is, maar nog niet een nieuw lichaam heeft en in de hemel is. Terwijl die 24 oudsten, type van de gemeente, dat al wel is op dat moment. Immers, door de opname zijn ze daar gekomen. We zitten dus nu in een situatie die voor ons ook nog toekomst is. Vanaf nu zitten we dus al boven en van daaruit leren we dus ook alles zien wat in de toekomst, ook van ons uit gezien, nog gaat gebeuren. Goed. Vers 7. En het eerste wezen was een leeuw gelijk, het tweede was een rund gelijk, het derde had het aangezicht van een mens en het vierde, dat was een vliegende arend gelijk. Het vierde wezen was een vliegende arend gelijk. En de vier wezens hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. En ze hadden geen rust dag en nacht en zeiden: heilig, heilig, heilig. Heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. Zo staat er letterlijk. En wanneer de wezens heerlijkheid en eer en dankzegging hebben gegeven aan hem die op de troon zit, die in alle eeuwigheid leeft, die tot in de eeuwen der eeuwen leeft, staat er namelijk letterlijk. Dan zullen de 24 oudsten voor hem neervallen, voor hem die op de troon zit, en hem, zullen hem aanbidden, die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen en zeggen: Gij, Heere, en onze God, er moet wat bij staan. Gij, Heere, en onze God, Gij, Heilige, dat is weggelaten uit de tekst. Dat moet erbij. Dus Gij, Heere, en onze God, Gij, Heilige, bent waard te ontvangen. Ik lees nog een keer. Gij, Heere, en onze God, Gij, Heilige. Gij, Heere en onze God, gij heilige, zijt waard te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Hoofdstuk 4 heeft het namelijk over de Vader, hem die zit op de troon. Hoofdstuk 5 over de Zoon, over Jezus Christus. Het Lam wordt dus helemaal centraal gesteld erin. Maar die is kennelijk nog wat verborgen, of zo op de een of andere manier. Want in hoofdstuk 4 komt hij niet direct ter sprake. Nou goed, we hebben gezien dat rondom hem die op de troon zit, dus kennelijk was die sowieso te zien, al wordt hij niet zo geweldig genoemd met name, maar het is natuurlijk duidelijk dat het de Vader is. Dan staat er, en rondom die troon waren vier wezens, de uitdrukking van de Heer in verschillende gedaantes. Hè? Die van de leeuw, die van het rund, ik herhaal het nog even snel, leeuw, van het rund. Ja, kalf, dat is fout, os, rund of os moet het zijn. Ja, ja, dat is het ook. En het derde wezen is gelijk aan dat van een mens, wordt hier genoemd. En de vierde is gelijk een vliegende arend. Vliegende arend. Ze corresponderen met de vier evangelisten. Namelijk, de leeuw heeft te maken met de koning. Met het koninkrijk ook. Het Matthäus-evangelie heeft het over het koningschap van de Heer Jezus Christus. Komt dus tot David, wordt dat teruggedaan. Tot aan David en Abraham en verder niet. De hele de afstammingsgeschiedenis van de Heer gaat terug tot aan David en dan nog een stukje terug tot aan Abraham, niet verder. Dat is dus het Matthäus, het correspondeert met het Matthäus-evangelie. Rund of het os, dat is een teken van dienstbaarheid, slavernij, knechtheid, knecht des Heeren, dienstbaarheid. Ik heb gezegd, dat heeft te maken met Marcus. Want 42 keer staat daar de uitdrukking, en terstond ging de Heer, en terstond deed hij dit, en terstond deed hij dat. 42 keer. Nergens komt het in een boek zo vaak voor. Verder is dit de enige van de vier evangelisten die geen geboorteregister heeft. Want een slaaf is niet van voorname komaf. Dus die heeft gewoon geen geboorteregister. Dus Marcus' evangelie is duidelijk die van het rundost, die maar ploegt en die maar meegaat enzovoort en doet wat, nou ja, wat de boer dus wil. Dat is het Marcus' evangelie. Dan krijgen we het Lucas' evangelie. Dat stelt vooral de situatie van de mens voor, van de mens Jezus, maar ook van hoe het gesteld is met de mens als zodanig. En daar zie je dat het geboorteregister aan het begin teruggaat tot op Adam. Hier krijg je dus ook altijd de uitdrukking zoon des mensen, wat niks anders betekent als de zoon van Adam. Dat we zeggen, ik ben mens. Heel duidelijk de nadruk op, daar is het koning en in Marcus is het gewoon de dienstbare slaaf. In Lucas is het, ik ben wel degelijk mens. Ik ben 100% God, maar ik ben ook 100% mens. Maar die godkant, die goddelijke kant, komt hier bij het Johannes-evangelie. De menselijke kant, dus de uitdrukking zoon des mensen, ja, je komt hem overal tegen, maar is eigenlijk zoon van Adam, zoon van de mens. Des mensen is gewoon een genitief, de tweede naamval betekent zoon van de mens, zoon van Adam, want mens is het Hebreeuwse woord Adam. Dus ik ben een mens van een menselijke gestalte, van een menselijke gedaante afgekomen. En dan de laatste, dat is uiteraard het Johannes-evangelie, het vliegende arend. Dat is het enige wat compleet anders is dan de andere drie. Die andere drie die lijken in verhalen, soms wel eens wat op elkaar, er zitten wel verschillen in. Dat komt, die verschillen die zijn niet omdat ze het met elkaar niet eens zijn, maar die hebben een andere benadering. En omdat ze een andere benadering hebben, zullen ze ook andere aspecten meer benadrukken dan weer een ander doet. Maar het evangelie van Johannes is het evangelie dat van bovenuit gaat. Dat is dus ook compleet anders. Daar zie je dus ook altijd de situatie van de vader tegenover de zoon. De hemelse kant. Een vliegende arend is een omschrijving voor God. Deuteronomium, zo even erbij pakken. Want het wordt in Deuteronomium aan het eind zelfs genoemd. Zoals de Heer zegt, van ik heb u op arendsleugelen enzovoort opgezocht. En de arend als zodanig vinden we dan ook terug in, even zien, Deuteronomium 28. Ja, Deuteronomium 28. Ja, daar staat er één, maar Deuteronomium 32 is beter, vers 11. Deuteronomium 32, vers 11. Het is heel aardig om hem even vanaf vers 8 te lezen. Deuteronomium 32 vanaf vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, ieder dus zijn eigen land, dat is na Noach, zeg maar. Toen hij de zonen van Adam van een scheidde, heeft hij de grenzen van de volken gesteld naar het aantal van de zonen Israëls. 70 dus, 70 volkeren. Die werden ook verder in Genesis genoemd overigens. En Exodus 1, vers 5 tot met 7 blijkt nog eens even dat de zonen van Israël ook inderdaad 70 waren met kleinkinderen enzovoort erbij. Want het deel van de Heer is zijn volk en Jacob is de snoer, is het snoer van zijn erfenis. Hij vond hem, dus de Heer vond Jacob, dus zeg een ongelovige Israël nog, in een land der woestenij en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rond, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als een oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen. En er was geen vreemde God met hem. Enzovoort. Dus arend en de Heere wordt hier heel duidelijk met elkaar gecombineerd. Nog afgezien van het feit dat een arend, zoals de ogen van de Heer doorlopen de ganse aarde, en dat wil zeggen, alles wat daar gebeurt, ziet hij, dat is met een arend ook zo. Zo scherp als die dus kan zien op hoge afstand. En zo scherp en zo snel als hij ook is om op een gegeven moment zijn prooi te pakken. Het Johannes-evangelie kijkt dus ook de zaken van bovenuit. altijd de relatie tussen de Vader en de Zoon. Er zijn ook niet meer dan 8 tekenen, wonderen, die er gebeuren. 8 is een beeld van de nieuwe schepping, van het hemelse, verbinding van boven en beneden met elkaar. En dus betekent dat de situatie vader-zoon en het hoge priesterlijk werk van de Heer ten opzichte van zijn volk, het wordt allemaal genoemd worden in dat evangelie. En als je dan kijkt in het Johannes-evangelie, is maar een heel kort begin. In het begin was het woord en het woord was bij God en God was het woord. Dus dat is ook een, zou je kunnen zeggen, een soort geboorteregister, maar nu van bovenuit. Het woord was bij God en God was het woord. Dus dan zie je dus niet meer Adam, zie je niet meer Abraham en ook niet meer de afkorting van David. Of helemaal niets, maar dan zie je inderdaad van God uit. Dus die hele andere evangelie Johannes spreekt dus ook op een hele andere manier over de gang van zaken. Nou, die 4 wezens, die zijn er en die komen overeen met wat in Ezechiël 1 en 10 staat. Ik neem alleen Ezechiël 10... En ga er verder ook niet zo erg op in. Maar Ezechiël heeft een visioen gehad dat er niet om loog. Ezechiël 10. Vers 1 begint het meteen al. Ik pak een paar versen er gewoon uit. De eerste vers. Daarna zag ik en zie boven het uitspansel, dat is boven het hoofd van de cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis van een troon. Nou, dat is wat wij ook zien, hè? Hier, ook van saffier. En hij, de Heer dus, verscheen daarop. Hij woont op de cherubs. De cherubs zijn eigenlijk zijn voertuig, zou je kunnen zeggen. Daar is hij niet van afhankelijk, maar dat is de manier waarop hij dus van de een naar de andere plaats gaat. En deze cherubs... even kijken, vers 4. Toen hief zich de heerlijkheid des Heeren omhoog van boven de cherub, staat er nu in enkelvoud, op de drempel van het huis en het huis werd vervuld met een wolk en de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid des Heeren. En het geruis van de vleugelen van de cherubs werd gehoord tot aan de buitenste voorhof, als de stem van de Almachtige God wanneer hij spreekt. Dus het spreken van de Heer gaat via deze cherubs. En dan wordt er nog wat van gezegd. Even kijken of ze hier ook genoemd worden. Ja, ik ga even naar vers 14. Want ze worden raderen genoemd. Het is dus kennelijk toch een van de voertuigen. Wat die cherubs dan betreft. En elk een had 4 aangezichten. In Ezechiël 1 wordt maar 1 aangezicht genoemd. Hier heb je de 4. Dus van verschillende kanten. Het eerste aangezicht waar je dus vandaan komt, was die van een cherub. En het tweede aangezicht was dat van een mens. Het derde was het aangezicht van een leeuw. En het vierde was het aangezicht van een arend. Welke ontbreekt hier nu? Dat is ook begrijpelijk, want in de hemel is geen vernedering. Maar de Heer Jezus, tijdens een aardse wandeling, kende wel vernedering. En daarom staat daar ook rund bij. Hier niet. Dus de cherub hier heeft hier de plaats ingenomen van de rund. Omdat dit hemelse figuren zijn, wordt die figuur dus in de hemelse ook niet met het woord cherub, of niet met het woord rund, maar met een cherub genoemd. Dat is het verschil. En vers 15. Die cherubs hieven zich omhoog. Het was, en nu staat hier wat apart, hetzelfde wezen dat ik bij de rivier de Gebar had gezien. En als de cherubs omhoog gingen, zo gingen die raderen daarnaast naast hen ook. Dus het is apart. En als de cherubs hun vleugelen ophieven om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich de raderen ook. Niet om van bij hen. Prachtig is dat de uitdrukking, hè? Die keerden zich er ook om. En als dus de heerlijkheid des Heeren omhoog gaat, gaan dus ook die cherubs mee. Wat men nu omgaat is dat dat dus in een visionaire vorm met ook de troon erachter, staat er in vers 1, ook weer zichtbaar is geweest, ook in het Oude Testament een keer. En heb je dus ook eigenlijk die 4 verschijningen weer op de een of andere manier terug. Het verschil is natuurlijk dat toen die ene cherub, dat we zeggen de cherub zelf, nog cherub was en toen Jezus op aarde kwam, is dat anders geworden. Is dat dus een rundos geworden, want het is de hemelse vorm, hemelse positie in vernedering. En dat is natuurlijk een groot verschil. Wel, ik wou er vrij kort over zijn, ik ga weer even door in Openbaring. Alle vier hebben dus een aspect van de Heer Jezus in zich. En het drukt dus eigenlijk de kracht, het drukt het vermogen, het drukt de macht van de Heer Jezus Christus uit deze vier wezens. Daar moet je toch geen dieren noemen. Want het woord wat ervoor staat, dat wordt minstens zo vaak gebruikt als leven of levend wezen. En zo gebruik ik het dan ook uiteraard liever. Goed, Openbaring 4. En die vier wezens hadden elk een voor zich 6 vleugelen vanuit rondom. Die hebben we nog gezien en waren van binnen vol ogen. En ze hebben geen rust dag en nacht en zeggen, heilig, 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 dan moet u daar even naast zetten, 3 keer. In totaal wordt het 9 keer gezegd volgens de meeste handschrift. Dus 9 keer heilig. En dat is heel apart, want, dat kan ik u zeggen, waarom nou 9 keer? 9 keer is de volledige tijd van een moment dat er iets nieuws gaat komen. Geboorte van een kind, iets nieuws wat komt, 9 maal. En dat is dus meteen de tijd aan de ene kant een tijd van verdrukking geweest, maar nu komt uit die 9, komt de 10e, het nieuwe leven, het aspect van een nieuw staan komt hieruit voort. En dat 9 keer heilig geeft dan meteen ook nog iets anders aan. Maar goed, dat verwijs ik alleen maar even naartoe. De Satan had in de tijd was ook cherub, was een beschuttende cherub zelfs. Die positie heeft hij verloren. Het waren er 5, het is er 4 geworden. Het zijn er 4 geworden met Jezus Christus als de persoon die nu de 5e is, uiteraard. En die, even zien, die cherub, die had 9 soorten edelgesteente om hem heen. Dat wil zeggen, de heerlijkheid, het edelgesteente geeft dus aan de macht, de positie die dus iemand heeft. Jezus Christus heeft de 12, denk maar aan de hoge priester met zijn 12 verschillende edelstenen. Satan had er 9. Dus door 9 keer heilig te zetten tegenover de vroegere machtspositie die de Satan had, die overigens al lang niet meer in de hemel is, die echt tussen hemel en aarde zweeft op de planeten, is het dus ook merkwaardig dat die 9 keer heilig, als het ware, tegenover die ontheiliging die door de Satan is ingezet in de tijd, wordt neergezet. Maar goed, 9 keer staat het er achter elkaar. En dan wordt het gezegd, is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. Is de Heere God, Heere de God staat er letterlijk, de Heere de God, de Almachtige. Die was en die is en die komt. En dat is dus degene die op de troon zit. Die wordt hier geëerd. En natuurlijk is God ook de Heer. Die is de Allerhoogste Heer. Maar Jezus Christus heeft door zijn opstanding en hemelvaart daarna een positie gekregen naast God de Vader. Dus diezelfde naam kan op hem ook worden toegepast. Die was en die is en die komt. Oude Testament, op dit moment en in de toekomst. Dat wil zeggen, boven de tijd. Hij was, hij is er nu en hij zal ook komen. Vers 9. En wanneer de wezens heerlijkheid en eer en dankzegging hebben gegeven, niet gaven, maar hebben gegeven, aan hem die op de troon zit, nou dat blijkt dus, dat is de Heere God Almachtige, die tot in de eeuwen der eeuwen leeft. Dat laat ik even vallen, want dat is in het volgende vers weer. Zo zullen vallen de 24 oudsten voor hem. Dat wil zeggen, daarna komt dat dan. Zullen dan vallen de 24 oudsten voor hem, die op de troon zit. En zullen hem aanbidden, die leeft tot in alle eeuwigheden. Dat wel leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Wat moet ik daaronder verstaan? Eeuwen der eeuwen. Ik heb er eens even kort over gehad. Het woord eeuw. Ja. Eeuw is het woord aion. En dat komt van een werkwoord aio. En dat betekent uitblazen. Of gewoon blazen. Dat wil zeggen, als je blaast, gaat jouw innerlijk gaat de geest, de kracht van jouw innerlijk naar buiten toe. Als God dus zijn geest geeft, dan blaast hij als het ware zijn geest uit. De Heer Jezus heeft op een gegeven moment ook over iemand geblazen. En dan betekent dat dat het dus met één inhoud dat jouw sfeer wordt bepaald. En dat is het woord aion eigenlijk. Het is eigenlijk een sfeer. Het is een bepaalde periode en beslist niet 100 jaar. Dat kan in ons kant een eeuw zijn. Maar goed, we kennen ook de uitdrukking, ik heb al een eeuw gewacht. Nou, dat betekent ook niet dat iemand een 100 jaar wacht, maar wel een lange duur. Dus het begrip eeuw heeft veel meer te maken met een bepaalde sfeer, een bepaalde invloedssfeer. Invloedssfeer. En dat kan lang zijn en dat kan kort zijn. Je hebt bijvoorbeeld de uitdrukking, ik ga dat allemaal nu niet naar, deze eeuw, tegenover de toekomende eeuw. Deze eeuw, de God van deze eeuw, Satan. Dus deze eeuw is de wereld in zonde. Daar is de Satan heerser over, de wereld in zonde. Die zonde is weliswaar principieel door de Heer op het kruis van Golgotha gedragen. Maar het heeft pas effect wanneer iemand dat ook aanvaardt. Het heeft effect bij een mens wanneer iemand dat aanvaardt en anders niet. Dus die wereld die in zonde is, wat God weliswaar nu niet toerekent, maar het neemt niet weg dat de mens dan wel naar hem toe moet om ook die weg van verlossing enzovoort verder te gaan. De wereld in zonde. De toekomende eeuw is de wereld in God. De hemelse wereld. De nieuwe schepping. Dit is dus de oude schepping, de wereld in zonde, en dit is de nieuwe schepping. Dat is de wereld in God. Dus dat is de toekomende eeuw. En dus betekent dat dat die eeuw dus ook geen 100 jaar is, maar dat dat dus een invloedssfeer is door de ene eeuw wordt ingeblazen door de Satan, met al zijn geestelijke interpretaties en hoe die het dan verder doet, en de toekomende eeuw door de Heilige Geest en door God zelf. Nou, die termen, die komen dus voor. Maar, je hebt de uitdrukking wel eens gehoord van de Heer der Heren. En we hebben wel eens gezongen, Koning der Koningen bijvoorbeeld. Hè? Koning der Koningen, wat wil dat nou zeggen? Een Koning der Koningen. Dat er één persoon is die koning is over alle andere koningen. De Koning der Koningen, dus de koning bij uitstek. Dat is de hoogste koning, die dus boven de anderen staat. De Heere der Heren wil zeggen dat waar er ook heren mogen zijn, is de Heer daarboven. Dus dat is het allerhoogste. Dus als je hebt een eeuw der eeuwen, dat komt ook voor, dan betekent dat in de Bijbel dat dat dus een sfeer is die hoger is en boven andere invloedssferen uitsteekt. Dus de eeuw der eeuwen, zou je kunnen zeggen, dat is in ieder geval wat iets met de nieuwe schepping te maken heeft. Maar de eeuwen der eeuwen betekent dat er dus nog meer zijn, meerdere invloedssferen ook in de nieuwe schepping. En dat blijkt ook uit de verder van de openbaring, ga ik er later wel eens op in, waarbij het dus omgaat dat hij in welke sfeer dan ook bij de uitstekende sferen in de toekomst, nog altijd leeft en nog altijd God is. En dat dus nooit, op geen enkele manier dan ook, dat stopt. Nou goed. En dat wordt ook erkend. Dat wordt dus ook geloofd. Dat is ook duidelijk. Hij die dus niet onderworpen is aan welke vorm van eindigheid of wat ook. Dat zijn dingen ja, die wij kunnen geloven, maar die we niet kunnen begrijpen. Omdat wij altijd met begin en met einde moeten denken. Dat is sinds de zondeval is dat er ingelegd. Dus krijg je te maken met een nieuwe schepping. En meer nog, krijg je te maken met het leven van God, dan wordt het heel anders. Maar goed. Dus de 24 oudsten, die zullen hem aanbidden. Dat aanbidden, dat is neerknielen. Maar dan neerknielen in de zin van dat je volledig op je buik, handen helemaal uitgespreid en de benen helemaal uitgespreid voor hem ligt. Dat is eigenlijk het woord aanbidden. Dat we zeggen, volkomen overgave. Je weet niet wat hij doet. Je ziet hem helemaal niet. Je bent maar één ding, compleet onderworpen. Ga je alleen op je knieën, dan is er nog een stukje van ik overeind. Maar ga je helemaal plat liggen, met alles, armen en benen en voeten enzovoort, naar beneden toe, dan geef je je totaal over. En dat is hier wat hier bedoeld wordt. En dat dan die kronen eraf vallen, dat is ook wel logisch, lijkt me dan. In zo'n geval, als je je zo vernedert, zelfs in die zin, dan werp je je kroon en ze zullen hun kronen werpen voor de troon. Dat wil zeggen, het koningschap dat zij ontvangen hebben, dat is het koningschap van de Heer. En dat maken ze ook duidelijk, doordat ze het niet zelf hebben verkregen, maar dat ze het via de Heer Jezus Christus hebben verkregen. Goed.
Kunnen we zo dat zitten zeggen? God zit op een troon. Hij is geest.
Hij is geest, maar ik denk dat je op een gegeven moment, dat God als hij dingen openbaart van zichzelf, dat hij ze openbaart in menselijke woorden, zodat wij ons daar in ieder geval iets bij kunnen voorstellen. Want zou die dingen moeten vertellen die daar in de hemel allemaal zijn, daar kan ik me niks bij voorstellen. Dan moet ik denken aan die uitdrukking die Paulus gebruikte op een gegeven moment, dat hij is opgetrokken geweest, 2 Korinthe 12, tot in de derde hemel. En daar heeft hij onuitsprekelijke, dat wil zeggen dingen die niet uit te spreken zijn, gezien. Die een mens niet kan uitspreken. Dus hij zegt, daar kan ik verder niks van vertellen. Dat betekent dus dat wat God wil laten zien, dan laat hij dat zo zien op een manier dat wij daar ons in ieder geval een voorstelling voor kunnen maken die voorlopig, zolang we hier zijn, voldoende is. Meer kan ik er niet van zeggen. Dus als hij op een troon zit, dan is hij helemaal niet van die troon afhankelijk. Dan valt hij ook helemaal niet af of wat dan ook. Dat werkt allemaal zo niet. Maar ja, ik stel me voor dat dat gewoon een manier is om die allerhoogste goddelijke dingen. Want Openbaring 4 en 5, dat is werkelijk het summum van wat wij zien en leren zien vanuit de hemel. Ja, dat kan God alleen maar zo verklaren. Ik zou niet moeten in een omgeving moeten zitten waar het allemaal rood is. Nou, terwijl hij daar de steen jasper is en weet ik wat allemaal, het is allemaal rood. Nou, daar worden we echt gek van als je dat hebt. Het is maar goed dat wij een natuur hebben met veel, in ieder geval veel groen. Daar kunnen we tegen, maar allemaal rood. Nou, dat schittert je voor de ogen, lijkt me. Maar met een nieuw lichaam en een andere instelling kan dat uiteraard wel. Nou goed, zij leggen hun kronen voor de Heer neer, ze werpen ze zelfs voor hem neer. En zij aanbidden en vereren de Heer, de Vader. U Heer en onze God, u Heilige, bent waard te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. De heerlijkheid zijn drie dingen. De heerlijkheid is alles, heid wil zeggen, de omgeving, de sfeer. Dus heerlijkheid is alles wat om de Heer heen is. Ik heb ooit wat vergeleken met het landgoed Twickel. In Overijssel is dat, in de buurt van Goor. Daar heb je, dat wordt genoemd de heerlijkheid Twickel. Dat is het hele gebied van de heer van Twickel. Met alle landerijen en boerderijen en weet ik wat allemaal wat daar om dat kasteel heen is. Dat is heerlijkheid. Dat is dus wat om de Heer heen is. Om de Heer is aan macht, aan majesteit, aan gebouwen, aan nou weet ik veel wat. In ieder geval is het hier de hele hemelse sfeer, de hele hemelse Heer. Terecht is hij waard om te ontvangen die heerlijkheid, om alles om hem heen te kunnen ontvangen. En ook de eer, dat is wat die heerlijkheid aan de Heer geeft. Wij eren iemand. En ook de kracht, dat is wat die Heer aan zijn heerlijkheid geeft. Dus de heerlijkheid om hem heen, terecht dat die Heer dat heeft. En dat heeft een wisselwerking. Aan de ene kant geeft die heerlijkheid aan God de Vader de eer. En God de Vader geeft kracht, dynamiek, geest zeg maar, aan die heerlijkheid. Want, let op, u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn ze. Het is de wil van de Vader. Natuurlijk, de Zoon heeft uitgevoerd, maar het is de wil van de Vader. Dus in wezen komt het uit hem voort. U hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze, bestaan ze en zijn ze geschapen. Niet alleen de oude schepping, geloof ik. Omdat we vaak stilstaan met het begrip schepping, dan zal de oude schepping zijn. Maar ik denk dat ook vooral de nieuwe schepping bedoeld wordt. Allebei natuurlijk, alles heeft hier geschapen, zowel de oude als de nieuwe. Maar het gaat nu vooral ook om wat God verder tot stand gaat brengen, uiteraard. Want wat nu gaat komen, vanaf de opname enzovoort, is een vernieuwing in de gang van zaken in de hele schepping. En prompt gaat hoofdstuk 5 dan over op de rechterhand van de Vader. En het aparte is dat in hoofdstuk 5 dus eigenlijk gesproken wordt over de Zoon. De Heer die is verhoogd, Heer is verhoogd en zit aan de rechterhand van de Vader. De rechterhand verhoogd. Rechterhand betekent dat je verhoogd wordt. En als de Vader dus in de rechterhand een boek heeft, dan is dat een verhoogd boek. Nou, dat is wat hier dus ook staat in hoofdstuk 5. Ik ga eerst maar eens even de eerste 5 versen lezen. En ik zag op de rechterhand van degene die op de troon zit, een boekrol. Dat is het woord. Boekrol. Een boekje staat er letterlijk, maar dat was niet die tijd een boekrol. Beschreven van binnen en van buiten. Naar beneden toe verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel, verkondigende met een grote stem. Wie is waardig het boek te openen en de zegelen ervan los te maken, open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, de boekrol openen, nog het ook inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden werd om het boek te openen, nog het te zien. Dat aan te lezen staat er niet. Dus moet je doorstrepen, staat niet in de tekst. Dus het boek te openen, nog ook het in te zien. En een van de oudsten zei tot mij, weet niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegels, punt, open te breken, staat ook weer niet in de grondtekst. Men heeft dat soms aangevuld en zei, ja, dan moet er nog bij staan. Dus hebben ze hetzelfde weer neergezet, terwijl blijkt dat uit de oude handschriften dat niet staat. Ja, om het boek te openen en zijn 7 zegels, namelijk te openen. Ja. Nou goed. Hier is dus, nu gaat er dus iets komen. Want een boek zegt iets. En als het in een boek, ook al is het een boekrol, men had een boek rollen in die tijd, en dat was ook de herkenning, dat was op perkament gemaakt, en dat werd dus gewoon opengedraaid. Hè? Dus aan de linkerkant, zeg maar, als je zo staat, de linkerkant is je dan helemaal vol, en de rechterkant is je leeg, en dan draai je hem langzamerhand open, en dan gaat het van de ene naar de andere kant. Alleen, hier staat dat in die boekrol is geschreven aan de voorkant en de achterkant. Nou, van binnen en van buiten staat hier. Dat kan nooit met een boekje natuurlijk, dat kan wel met een boekrol. Dat betekent dus dat 1 helft wat is? Dat kun je niet zien. Dat is verborgen. Het aparte is dat het is van binnen en van buiten, dat wil zeggen aan de voorkant en de achterkant. Dus als je hem rolt, dan betekent dat dus dat je 1 gedeelte ziet. Nou, dat is het woord van God zoals we het hebben. Maar de achterkant, wat verborgen is, dat moet ook geopenbaard worden. En het aparte is, dat is nog niet gebeurd. En hoe komt dat dat niet gebeurd is? Het is bewust niet gebeurd. Want er staat heel wat in rondom die toekomst. Daniel, even naar Daniel toe, want daar gaat het over hier. Daniel 12. Daniel is een boek waarbij het profetie altijd gaat over het volk Israël. En over niks anders. Nou ja, voor zover er volken zijn die met volk Israël te maken hebben. Maar verder niet. En te dien dagen zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de zonen van uw volk staat. Die dus de positie heeft als beschermer voor de zonen van het volk. Van uw volk, zegt hij tegen Daniel, dus tegen het Joodse volk. En als het zulke tijd en benauwdheid zou zijn, als er niet geweest is sinds dat een volk geweest is tot op die tijd toe. En in die tijd zal uw volk verlost worden, althans al wie gewonnen wordt geschreven te zijn in het boek. Enzovoort, dan wordt er dus van alles gezegd. En dan vers 4. En gij, Daniel, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot op de tijd van het einde. Daar is verzegeld, hier wordt het geopenbaard. Dus het gaat in hoofdstuk 5 over het lam, wat die nu gaat doen. Maar goed, het boek tot de tijd van het einde. Velen zullen naspeuren en kennis zal vermenigvuldigd worden. Nou, en dan gaat het nog een tijdje door. En Daniel die wil dat dan eigenlijk wel weten. En vers 8 zegt hij dan. Doch Dit hoorde ik, doch ik snapte het niet en ik zei, Heer, mijn Heer, wat zal het einde zijn hiervan? En hij zei, ga heen Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde, tot twee keer toe dus. Velen zullen gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden door de goddelozen van uw volk in deze tussentijd, de tijd van de gemeente dus. Doch de goddelozen zullen goddeloselijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Enzovoort. Dan wordt dus verder gesproken over de gruwel der verwoesting, daar komen we later op. Maar in vers 13 zegt hij dan het laatste, maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten, mooi hè, paradijs, gij zult rusten en gij zult opstaan tot uw positie, tot uw lot in het einde der dagen. Dus het boek is verzegeld. En het aparte is dat nergens anders meer staat dat de boekrol de zegels opengaan dan hier. Dus moeten wij in Openbaring 5 dus kennelijk iets te horen krijgen over wat er in ieder geval met uw volk Israël gaat gebeuren. Maar die verzegeling, die heeft God verzegeld. Dus ja, wie kan dan zo'n verzegeling open krijgen als God hem verzegeld heeft? Nou, dat blijkt dan. Hij gaat nu dat boek tonen. Wie is waard, zegt vers 2 dan. Want dat is van binnen en van buiten, is het van naar beneden toe verzegeld met 7 zegels. Meestal was het zo dat, dan werd dat in een soort lak gedaan. Dat kennen we van vroeger nog van die rode lak. En dan werd er dan het zegel van een vorst werd er ingedrukt. En dat betekende eigenlijk een soort handtekening. En daarmee was het dus vastgesteld en mocht niemand dat dus verder inzien. Je moet het dus waard zijn kennelijk om dat te mogen. Je moet dus kennelijk een positie hebben om de 7 zegels die God dus kennelijk voor dat boek gebruikt heeft, om die te openen. Dat kan niet zomaar. En dat staat er dan ook. En ik zag een sterke engel, die verkondigende staat er eigenlijk, met een luide stem, met een grote stem. Wie is waardig het boek te openen en de zegelen ervan los te maken? Dat staat er gewoon letterlijk, dus kun je ook zo luiden. En dan is het stil. Niemand komt naar voren toe. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, in het dodenrijk, paradijs, was in staat om dat boek te openen of het ook maar in te zien. En ik weende zeer dat niemand waard gevonden werd. Want dan blijft het dus verborgen, is de gedachtegang van hem. Waard gevonden werd om het boek te openen en ook maar om het in te zien. En een van de oudsten zei tot mij, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, een omschrijving uit een tekst van Jesaja 11, de wortel Davids, de leeuw van Juda staat ook in Genesis 49 trouwens, de wortel Davids, hij die dus uit het geslacht van David komt, een wortel, wil zeggen, dan is er toch nog iets van overgebleven. Maar dat is verborgen, want een wortel ligt normaal gesproken onder de grond. Ik ben een worm en geen man, zegt Jezus op een gegeven moment in Psalm 22. Niet een hoogstaand figuur, ik ben iemand die steeds vertrapt is, een worm. Hier wordt het genoemd een wortel Davids, uit het geslacht van David voort. Dus de koning. Leeuw is aanduiding van koningschap, de wortel Davids is ook een aanduiding van koningschap. Heeft overwonnen, zowel uit Juda als ook van het Davidisch koningschap. Om het boek te openen en zijn 7 zegels, of de 7 zegels ervan. Nou, dus het antwoord wordt gegeven aan Johannes op Patmos, want hij huilde daar zelf om. Dan krijgt hij weer zicht op de gang van zaken. En ik zag in het midden van de troon, en nu openbaart hij nog weer iets wat niet in hoofdstuk 4 stond, iets nieuws. Te midden van de troon, in het midden van de troon en van de 4 wezens en in het midden van de oudsten, een lam staande als geslacht. Prachtige uitdrukking, staande in de hoedanigheid van geslacht. Opgestaan. Definitief, het is een perfectum vorm. Hij is compleet opgestaan nadat hij ooit eerst geslacht is. Beide is dus te zien. Waar kun je dat dan zien? Nou, kennelijk aan de tekenen in zijn handen en in zijn voeten. Want die laat hij zien, later, na de opstanding in het nieuwe lichaam, laat hij dat zien aan zijn discipelen en zeker ook aan Thomas. Dus dat geslacht zijn, daar is in ieder geval iets van te herkennen. Omdat dat natuurlijk de basis is van waaruit het nieuwe leven tot stand kon komen. Maar wat voorop staat is staande. Dus niet geslacht, maar nu al staande. Nee, hij staat. Dus opstanding is vast en zeker. Maar hij was geslacht. In de goedanigheid van geslacht. Het woord komt verderop ook in vers 9 nog weer voor. En het had 7 hoornen en 7 ogen. Een hoorn in de Bijbel heeft iets te maken met macht. Heeft iets te maken met kracht. Een hoorn wordt gebruikt door dieren om op een gegeven moment anderen aan te vallen. Of in ieder geval om met kracht te stoten. Enzovoort. Het komt meermalen voor dat een hoorn ook op dat terrein gebruikt wordt. En 7 ogen. Dus 7 hoornen en 7 ogen. En dan staat er, welke zijn de 7 geesten Gods? Dus hoornen en ogen moet je eigenlijk bij elkaar zetten. Dat komt wel eens vaker voor, dat je 2 woorden hebt die eigenlijk 1 aspect benadrukken. Namelijk de kracht van het zien. Vol ogen staat iets verderop ook. Dus 7 hoornen en 7 ogen. 7 is het Hebreeuwse woord Sheva. Sabbat komt eruit voort. De 7e dag. En het werkwoord Shabba is voltooien. Dus het woord 7, volledigheid, is precies hetzelfde. Het getal 7 en het werkwoord voltooien is hetzelfde, wordt precies hetzelfde geschreven. Met andere woorden, 7 geeft dus een voltooiing aan. 8 is voor beide 7, geeft iets nieuws aan. Dus die voltooiing wordt hier uitgedrukt. Voltooid in volledigheid, dus in zijn kracht om te zien. En wie zijn dat? Dat zijn de 7 geesten, daar hebben we het al eerder over gehad, die voor zijn troon zijn. Dat wordt ook gezegd in Openbaring 1. 7 geesten die voor zijn troon zijn, wordt hier omschreven eigenlijk als de 7 hoornen en de 7 ogen die de Heer heeft. Met andere woorden, het zien van hem geeft zo'n kracht dat het via krachten naar buiten toe kan komen. En dan blijkt ook weer dat hier deze 7 geesten het zijn die uitgezonden, moet u even veranderen, worden tot in heel de aarde. Dat is echt belangrijk dat u dat even weet. Die 7 geesten, die worden uitgezonden. Die uitgezonden worden, dat is nu nog niet zo ver, maar dat gaat komen. Tot in de hele aarde. En dan moet je voor even naar hoofdstuk 8 vers 2, daar ga ik verder niet op in, maar daar. Wat gaan die doen? Die 7 geesten Gods, die 7 engelen, die zijn straks uitgestuurd, worden uitgestuurd om de oordelen aan te kondigen en eventueel uit te voeren. Hoofdstuk 8 vers 2. We zien staan in vers 1 en toen het lam het 7e zegel geopend had, dan springen we even een tijdje over. Dat is, werd een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Half jaar. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. En die 7 bazuinen zijn 7 oordelen die over de mensheid en over de wereld gaan komen in de toekomst. Dus dat is, die worden tot in de hele aarde uitgestuurd, die 7 engelen. Om over de hele aarde dus ook de rampspoed enzovoort tot stand te gaan brengen. Dat wil zeggen, de mensheid te confronteren met de leefwijze die ze hebben gehad. Want daar komt het op neer. Alles wordt nu nog een beetje in bedwang gehouden. Als straks de Heilige Geest weg is, dan dondert de boel in elkaar en dan gaat er heel wat anders gebeuren. Het is genade van God dat nog tot op zekere hoogte, dat er nu nog bepaalde perspectieven in zitten, maar gelovigen zien al lang overal in de gang van zaken in deze wereld, in de wereldgeschiedenis enzovoort, dat er scheuren en barsten gaan komen, dat al die duidelijkheid en zekerheid die er tot nog toe was, dat die wegvalt, op wat voor manier dan ook. En dat, dat iedereen maar doet waar hij zelf zo'n beetje zin in heeft. Nou goed, gaan we even terug. De 7 geesten Gods die uitgezonden worden tot in heel de aarde. Nou goed. En het, namelijk het lam, kwam. En heeft het boek genomen. uit de rechterhand van hem die op de troon zit. En toen het lam namelijk het boek genomen had, gepakt had, vielen de vier wezens en de 24 oudsten neer voor het lam. Eerst deden die lui dat al, in ieder geval die oudsten, die deden dat dan in vers 10 van het vorige hoofdstuk voor de vader. Nu doen ze het ook voor de zoon. Dus ze vallen neer voor het lam, dat is weer hetzelfde, ook helemaal plat op de grond. En nu doen die wezens dat ook. Dus die zijn ook echt onderworpen, die kracht van de Heer is onderworpen aan hemzelf. Hebbende met elk een harp. Het woord citer is een harp. En met gouden violen. Het Griekse woord daarvoor is een fiale. Dus ze hebben het eigenlijk gewoon overgenomen. En dat is een beetje een niet al te diepe schaal. Zonder oren en ook zonder aan de onderkant een versteviging. Maar het is gewoon een schaal die gebruikt werd door priesters om bloed of op olie of wijn of wat dan ook te gieten op een brandoffer. Als een offer dat dus dicht voor de brand gestoken werd, er dus vaak olie of werd er wijn als een soort plengoffer overheen gegoten. Die hadden dus kennelijk allemaal zo'n schaal. En dat staat hier dan ook. Hebbende met elk een harp en gouden schalen vol reukwerk. Dus elk heeft een harp en elk heeft een gouden schaal vol reukwerk. Het welk zijn de gebeden der heiligen. De gebeden der heiligen. De aanbiddingen letterlijk, de gebeden der heiligen, mits gebeden op de manier zoals God het wil, worden verzameld. Die zijn dus niet, ook al hoor je er niet altijd van, je weet niet altijd precies, maar ze worden verzameld en ze worden dus kennelijk als een offerande gebruikt. Zoals een gebed eigenlijk een offer is naar de Heer toe, zichzelf opofferen en God de eer erin te geven. Zo worden al die offers, die aanbiedingen, die worden in zo'n schaal opgevangen, zeg maar. En dat is in de hemel dus kennelijk genoeg om dat op een gegeven moment uit te gieten op het altaar. Zullen we zo zien hoe.
Dit zijn de gebeden, niet de voorbeelden.
Het aanbiddingen wil zeggen elke vorm van vereering van God. In gebed, maar ook in houding die je hebt ten opzichte van God. En in de leefwijze van God. Dat zijn dus allemaal wat te maken heeft met aanbidding. Het heeft ook veel met gebeden te maken, met wensen. Het werkwoord is pros eugo mai. En pros is naartoe. En dat is wensen eugo mai. Naartoe wensen. Dat wat je wilt, dat wat je verlangt. Dat wil niet zeggen van Heer, ik wil een grote auto en zo. Dat is niet een gebed naar Gods wil. Maar aanbidding betekent dat het erom gaat dat God zijn weg, zijn werk, zijn macht enzovoort kan uitdrukken daar waar waar je hem erom vraagt. En ik geloof ook dat zulke dingen ook inderdaad gebeuren. Dat is niet zo eclatant te zien, maar het gebeurt wel degelijk. Wel, hier zijn ze dus opgeslagen en worden ze dus kennelijk bewaard. Er wordt nog niet zoveel aan gedaan als je dit zo ziet. En dat komt ook wel omdat het nog niet allemaal compleet is. Iets verderop wordt namelijk gesproken over dat dat reukwerk, die gebeden van de heiligen, ook nog met andere gebeden in aanraking komen, met de gebeden van Israël. Daar ga ik er dan liever even op in. Ik wil één tekst pakken, namelijk Psalm 141, vers 2, om even over die gebeden, de aanbiddingen, dus te hebben. Dat is aangenaam voor God. Psalm 141, vers 2. Vers 1 neem ik er ook maar even bij. Een psalm van David. Heren, ik roep u aan. Haast u tot mij. Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Met andere woorden, luister naar mij. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Dus aangenaam geurend. Dat wil zeggen, reukwerk heeft dan iets te maken met het feit dat er geen dood in zit. Er wordt ergens gezegd, zalf. In de prediker staat het ergens, als zalf, in zalf een vlieg komt, dan gaat de zalf stinken. Een vlieg heeft te maken met iets van demonen en zo. Dus als uit de geestelijke dingen iets van demonen komt, dan is het niet meer reukwerk, is niet meer aangenaam voor God. Dus deze aanbiedingen zeggen dat het een aanbieding is vanuit het hart en in oprechtheid. God wil gebeden worden in geest en in waarheid. Die gebeden, dus niet alles wat ooit gebeden wordt, maar die gebeden die in geest en waarheid gebeden worden, die worden gelegd in die schalen, die gouden violen vol reukwerk. En dat zijn, zegt Openbaring 5, dus de aanbiedingen, de gebeden van de heiligen. En zij, zegt vers 9, ik zit alweer in Openbaring 5, en zij zingen een nieuw lied. Wie zouden die zij nu zijn? Ja, die kans is heel groot dat het de 24 oudsten zijn. Hier krijg je namelijk te maken met een beurtzang. En in vers 10 zingen niet de 24 oudsten, maar zingen de vier wezens. Maar daar komen we zo op. Het is een beurtzang. En zij zingen een nieuw lied, zeggende, u bent waardig, kijk. Maar nu wordt ook bijgezegd waarom die waardig is. Bij God is het helemaal niet de waarom. Dat is gewoon helemaal geen discussie. Daar wordt gezegd in vers 11 van hoofdstuk 4. U bent ontvangen de heerlijkheid enzovoort, want u hebt alles geschapen, klaar. Maar hier wordt gezegd, u bent waardig om het boek te nemen en de zegelen ervan te openen. Want u werd of u bent geslacht. En u hebt ons, dat kunnen dus alleen maar, de 24 oudsten zijn, dat kunnen niet die vier wezens zijn, want die zijn natuurlijk nooit onder de macht van de Satan geweest. Dus, ja, dat komt zo. En u hebt ons voor God gekocht in uw bloed. Uit elk geslacht, uit elke stam en taal en volk en natie. Nou, dat is duidelijk. Dat is dus de gemeente. Die is uit om voor zichzelf een volk uit elke stam en uit elke natie te verzamelen. Hier gaat het dus om de mensen die in de hemel kronen hebben, die dus een functie van de Heer ontvangen hebben op grond van hun trouw, en die dat aan hem teruggeven en zeggen, Heer, u bent het waard. U bent waard om dat te openen. U mag dat wat verborgen is, bent u terecht degene die dat mag openbaren, die zegel mag openen, omdat u bent geslacht, gedood en daarmee ons hebt gekocht uit de macht van de Satan. Zijn bloed is het betaalmiddel geweest. Zoals in het Oude Testament het bloed van het dier voorlopig de reiniging was van de zonden van het volk, zo is het bloed van Jezus Christus voor de hele mensheid. Dat is het definitieve offer. Al die andere offers waren een heenwijzing naar het definitieve offer van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Daarmee is dus met dat definitieve offer zijn mensen dus gekocht uit de macht van de Satan en gebracht in het koninkrijk van God. En gekocht in uw bloed uit elk geslacht en volk en taal en natie. Ons, de 24, de koningen. En nu, vers 10. Daar moet u verandering in aanbrengen. Want men heeft dat niet gesnapt. Dus hebben een aantal mensen gedacht, ja, dat is fout, dat moet zo zijn. Dus hebben van woordjes hebben ze een verandering gemaakt. Niet de oudste handschriften, maar wel latere. Want daar staat, en u hebt hen, daar staat niet ons, daar staat in de oude handschriften hen, twee poot, voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En zij, niet wij, en zij zullen koningen zijn over de aarde. Niet op, over de aarde. Niet op. Nog een keer. Als koning heersen of gewoon koning zijn. Dat is hetzelfde. Als koning heersen, het mag ook natuurlijk. Maar het is gewoon koning zijn, Basileo. En gij hebt hen voor onze God gemaakt, gesteld, een positie gemaakt, tot koningen en priesters. En zij zullen, op dat moment is dat nog niet zo, maar ze hebben hun koning al wel gehad, maar de uitvoering ervan moet nog komen. Want bij God is het zo dat een koning, uit een koning komt een volk voort. Uit Jezus Christus, de koning, komt door zijn bloed enzovoort. En door de wedergeboorte komt een volk voort, waarbij Jezus Christus degene is die als eerstgeborene dus vooraan staat, de eerste is en daarmee dus ook recht heeft op dat volk. Nou, hier dus ook.
Ben, ja. Hier is juist ons is weggetaald. Ging ons in het eerste stuk bij mij. Daar staat hen tussen haakjes.
Dat is goed.
En dat tweede hen is wel. Dat staat er wel. Waarvan jij zei dat het weggetaald was.
Nou, hier staat in vers 10, hoor, moeten we hebben. En u hebt hen.
Ja,
dat moet er staan. Dat is goed. Een nieuwe vertaling? Heb je een andere, je hebt een andere vertaling, neem ik aan. Ja.
NBG.
Ja, is goed.
Ja, dat, ja. Maar er staat geen ons.
Nee, dat klopt. Nee. Hier in de Statenvertaling.
Waar ons moet staan, staat geen ons. Waar jij dus ons zegt. Nee, geen
voor, en u hebt ons voor God in hoofdstuk of in 9.
Nee,
nou, dan moet je dat veranderen.
Ja,
want dat moet
hen tussen haakjes.
Ja, nee, dat is niet goed. En je hebt ons voor God gemaakt. Dat komt omdat die schrijver dan weer denken, nou, als 10 hen is, dan moet 9 ook weer hen zijn. Dus die draaien dat weer om. Dus dat is, ja, men wil dat begrijpelijk maken. En als je dan niet weet wie spreekt, dan is dat wel logisch. Daar kom ik dus ook op dat er nu de vier wezens dus aan het spreken zijn. U hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En zij zullen koning zijn, als koning heersen.
Nu zeg je hen en het is niet ons. En net zeg je ons.
Nee.
Maar
het zijn twee verschillende dingen, 9 en 10.
Ook zit bij 11 te kijken, sorry. Nee, nee.
9 is ons.
9 is, gij hebt ons voor God gekocht, dat is goed. Dat zeggen de 24 oudsten in vers 9. In vers 10 spreken de vier wezens over de 24 oudsten.
En dat is geen ons.
En dat is geen ons. En daar moet staan, en gij hebt hen voor onze God gemaakt, dus voor onze vader, voor onze God, gemaakt tot koningen en priesters. En zij, zie je dat ze dat veranderd hebben, omdat ze er anders niet uitkwamen. Zij zullen koningen zijn of als koningen heersen over de aarde. Het wordt wel gezegd, hebben we al gezien in de gemeentes. Hè, dat dus, en gij zult, en zij krijgen een knots en ze zullen de heidenen hoeden als met een ijzeren roede. Nou, dat is bijvoorbeeld dat koning zijn als koning heersen. Dat zal in de toekomst dus ook gebeuren. Dat zal ook een functie zijn, onder andere van een aantal van de gemeenten. Vers 11. En ik zag en hoorde een stem, dus nu is het weer voorbij wat zowel de oudsten als ook die vier wezens hebben gezongen. En ik zag en ik hoorde als een geluid van vele engelen rondom de troon. Als staat erbij in de context. Zoals het geluid is van. En vervolgens is dat geluid ook zo natuurlijk. Maar het is de stem van de Heer die via die engelen spreekt. En ik zag en ik hoorde. Apart, ik zag toe, hè. Dus die stem zie je niet, die stem hoor je. Maar hij zag, hij keek dus en hij hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Die komen nu aan de orde. We hebben gezien de Vader, daaromheen de vier wezens, dan de 24 oudsten. En daar tegenover heb je dan die glazen zee. En vervolgens zie je dan alle aspecten wat die wezen en wat die 24 oudsten doen. Dan komt een engel en die gaat die vraag stellen over het boekje. En uiteindelijk zien we dan in één keer Jezus Christus komen. En dan, helemaal daaromheen, staan alle engelen. De hemelse engelen dan. 2/3 van alle engelen die er waren. En hun aantal, rondom de troon en rondom de oudsten, rondom de wezens en de oudsten. En hun aantal was 10.000 van tienduizenden, ze maken er maal van, 10.000 van tienduizenden en duizenden van duizenden. We kennen de uitdrukking, ik citeer het even, uit 1 Samuel 18. Saul heeft met duizenden verslagen, maar David met tienduizenden. Duizend is de omschrijving voor geestelijk inzicht. 10.000 heeft te maken met geestelijke macht. Dus er is in de engelenwereld een hiërarchie. Dat kennen we ook wel vanuit overheden, machten enzovoort. Maar er is een strakke hiërarchie die feilloos loopt. Veel feillozer nog als een Zwitserse klok. Die bij ons nog wel eens stilstaat trouwens ook. Maar goed. 1.000 staat voor geestelijk inzicht. En ja, 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. 1.000 is het resultaat daarvan, namelijk dat je inzicht in de geestelijke dingen hebt. En tienduizend heeft te maken dat je dus ook autoriteit hebt, macht hebt in dat geestelijke wereld.
En die engelen en die oudsten die maken zin, die zijn samen die aantallen.
Nee, die aantallen zijn engelen die in de sfeer van duizend zitten, dus geestelijke inzicht hebben. En je hebt andere engelen die ook geestelijke macht hebben. Ja, het gaat om een aantal engelen, ja. Nee. Het gaat bij die duizenden en met tienduizenden. Het gaat dus ook natuurlijk om de massa, maar het gaat ook meteen om de ontwikkeling en de positie die ze dus hebben. En ze riepen met een grote stem, met een luide stem. Hé, dat hadden we al eerder. Dat zagen we in vers 2 ook. En ik zag een sterke engel uitroemende met een grote stem. En hier zijn al die engelen bij elkaar, zeggende met een grote stem. Het lam dat geslacht is, is waard, de conclusie dus, te ontvangen. Nu moet je opletten. De kracht, rijkdom, wijsheid en sterkte. De kracht is dynamiek, dat is uitgaande kracht. En eer en heerlijkheid. Dus kracht en rijkdom en wijsheid en soevereine kracht, dat is ischus, een ander woord, dat wil zeggen, boven die kracht uit is er niks. Als ik kracht in mijn lichaam heb, kan ik dat uitwerken door buiten met de handen wat aan te pakken enzovoort. Wat ik dan aanpak en met die kracht doe, dat is dynamis, maar wat in mij zit is ischus, dat is een soevereine kracht. Dat komt van God. Dat heeft de Zoon, het Lam van God. Het is waard om dat te ontvangen. En dan komt het van de menselijke kant, de andere drie. En eer en heerlijkheid en dankzegging. 7 dingen. 4 van God en 3 van de mens. En elk schepsel, moet je opletten, dat schepsel, alle schepsel niet, elk schepsel, nieuwe schepping hoor, daar gaat het hier nu om. Elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en dat in de zee, die in de zee zijn en al wat erin is, hoorde ik allemaal zeggen. Hem die op de troon zit en het lam, aan hen zij dankzegging en eer en heerlijkheid en kracht. Tot in de eeuwen der eeuwen. Daar hebben we weer. Dus alle schepsel, nieuwe schepsel uiteraard, nieuwe schepping. Die op dit moment, die zeggen dat, want ooit zal in de toekomst elk schepsel, ook de zondaren enzovoort, dat moeten zeggen. Dat is hier nog niet zo, maar dat gaat nog wel gebeuren. Hem die op de troon zit en het lam, aan hem zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwen der eeuwen. Ook de vier wezens zeiden, amen. Amen is het Hebreeuwse woord van Aman, dat wil zeggen, dat is vertrouwd, dat staat vast. Amen. En de 24 oudsten vielen neder, die vallen wat neer hoor, jongen, dat is de 3e keer al. En aanbaden, punt. Dat is weer hetzelfde, in aanbidding zijn, voorover enzovoort. Daarmee is het hemelse beeld en de hemelse sfeer voltooid. Nu is deze tussenperiode geweest, we hebben gezien, de opname is geweest, we zien God de Vader met alles wat daar direct omheen is. Dan zien we het lam die nu de gelegenheid krijgt, omdat hij het waard is, om nu een boek van zaken die gaan gebeuren voor Israël en daarna, wat indirect met Israël te maken heeft, nu geopend gaat worden. En dat blijkt uit hoofdstuk 6 en ik zag en zie toen het lam 1 van de zegels geopend had. Dan gaat dus wat verborgen is tot dan toe, wordt dan geopenbaard. En daar gaan we volgende keer over verder. Ik ben er een beetje sneller doorheen gegaan dan anders, maar ik had het idee dat het... Nee, dat is waar, maar ik had het idee van, we moeten met deze gedeeltes nu even stoppen, aflopen, want dan gaan de profetische dingen gebeuren en die zijn wel... Heel erg mooi, dus daar moet je dan niet halverwege eerst nog weer iets anders doen. Dus ik stel voor eerst de Heer maar te danken. Vader in de hemel, de rest ons eigenlijk niets anders dan stilte. En met groot verlangen, maar ook met grote eerbied op te zien naar u. U die waard bent om alle eer, heerlijkheid, macht en kracht te ontvangen. Omdat u zichzelf als God compleet hebt weggecijferd. Het slachtoffer bent geworden van een mensheid die u niet moest. Van een tegenstand en een tegenwerking die zijn weerga niet kende. Maar dat heeft de Vader, dat heeft u, omgevormd tot de weg van verlossing. Dat is iets wat de Satan en zijn engelen nooit hadden kunnen vermoeden. Want hadden ze dat geweten, dan zouden ze u nooit gekruisigd hebben. Want nu is die oude schepping voorbij. En bent u staande, als een opgestaande Heer, een nieuwe schepping begonnen. Een nieuwe schepping waar alles wat nieuw is, in de hemel, op aarde en daaronder, u al alle eer geeft. Zoals er ooit in de toekomst alle mensen, ook die u nooit hebben gewild, zullen moeten zeggen, Jezus is Heer. Dat zullen moeten erkennen. Knarsetandig misschien, maar toch. We danken u dat u ons door uw genade gebracht hebt in uw koninkrijk. Dat we gekocht en betaald zijn in en door het kostbaar bloed van Jezus Christus. En dat dat bloed nog steeds zijn reinigende werking heeft. Dat het een eenmalige zaak is die voor iedereen in alle tijden en op alle plaatsen kracht en gelding heeft. Want wie kan de losprijs voor zijn leven geven? Staat er in de Bijbel, niemand. De enige die die losprijs heeft kunnen geven om een complete mensheid los te kopen en weg te halen, als mogelijkheid in ieder geval, uit de macht van de duivel. Dat is wat u gedaan hebt, Heer. En daar kunnen we u alleen maar voor danken. Niet met kronen, we hebben nog helemaal niets. En u bepaalt ook hoe dat zal zijn. Maar het kan met onze wil, met onze verlangens, om die te kruisigen voor zover het gaat om macht of positie hier. En om die te geven aan u, die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Hemelse Vader, we vragen u of u dat werk, dat goede werk dat u nog begonnen bent, tot een voltooiing wilt brengen. Opdat wij ook wezenlijk daar mogen zijn waar u bent, daar mogen komen, weggerukt uit deze tegenwoordige boze eeuw. Al zijn wij in wezen al inwoners van de nieuwe schepping, van uw koninkrijk, en dus vreemdelingen hier op aarde. Dank dat u ons de mogelijkheid geeft om naar u toe te groeien, om een verdere losmaking van de gebondenheid aan hier te mogen ontvangen. Het is uw genade, het is uw kracht en leven die ons dat geeft. Dank, Hemelse Vader. Dank u wel, Jezus Christus, u onze Heer en Verlosser, voor dat volbrachte werk. Dank voor wat u tot stand hebt gebracht, wat al klaar ligt en wat nog uitgevoerd zal worden in de nieuwe schepping, de posities, de plaatsen, maar alles wat u hebt vastgesteld zal gebeuren. En we danken u dat we door het geloof van Jezus Christus ook dat mogen leren kennen. Uw naam zij geprezen en geloofd. Amen.